repeat, but it's worth repeating. These truths that we are looking at tonight did not originate with me.
En ik heb het eerder gezegd, maar het is goed om te herhalen. De waarheden die we vanavond bekijken komen niet bij mijzelf vandaan.
This little formula that we're dealing with in dealing with an impossible person.
De formule die we bestuderen als het gaat om hoe ga je nou om met een onmogelijk iemand.
We have seen emerges right out of the pages of this holy book.
Dan hebben we gezien dat dat echt komt vanaf de pagina's van dit heilige boek.
God's book.
Gods woord.
Inspired as it claims right down to the very words and tenses the words are in.
Geïnspireerd door God in elk woord en zelfs in elke tijdsvorm.
Jesus said, to whom much is given, much is required.
En Jezus zei, aan wie veel gegeven is, van hem zal veel geëist worden.
And God says, we will be held accountable for what we know.
En God zegt, je zult verantwoordelijk gehouden worden voor wat je weet.
As we saw last evening, happy is the person who not only knows these things, but who does them.
En gisteravond zagen we dat in de Bijbel staat, gezegend is de persoon die niet alleen maar ze weet, maar de dingen ook doet.
And that's the key.
En dat is de sleutel.
Not just hearing these things,
niet alleen maar die dingen horen,
but doing them.
Maar ze ook doen.
There's nothing complicated about obedience.
Er is niks ingewikkelds aan gehoorzaam zijn.
When you hear some of these things that we have been talking about these nights,
als jij een aantal van deze dingen hoort waar we het vanavond weer over zullen hebben,
it all boils down to whether or not I'm going to do it.
Dan komt het elke keer weer op de vraag aan: ga ik het doen of niet?
I don't have to pray about it to see if I should do it.
Ik hoef er geen gebedszaak van te maken of ik het wel of niet zal doen.
God said, do it.
God zegt, doe het gewoon.
Just do it.
Doe het gewoon.
He says, I'll give you the desire and the ability. You do it.
Hij zegt, ik ga je het verlangen geven en ook de kracht om het te doen, maar doe het.
Now, we've been looking at this whole idea of what do you do with this difficult person.
Nou, we kijken naar het onderwerp van hoe ga je om met een onmogelijk iemand.
And very generally what we've seen so far is that we are commanded first and foremost to love him.
I'm sorry, but this is bugging me. This thing is shaking all the time. Sorry, maar die tafel schudde de hele tijd. Dus even het dingetje goed leggen. Can you repeat that?
I don't know what I said.
Something about we have seen first and foremost.
Yeah, that's right. We have seen in Colossians chapter 3, the first 17 verses.
We hebben in Colossense 3, vers 1 tot en met 17 gezien.
That God says when dealing with a problem people and
God
trying
zegt,
to get unity in the works.
Als je omgaat met een onmogelijk iemand en je probeert toch eenheid te bewerken.
In Colossians 3 he says first and foremost above everything else.
Dan zegt hij in Colossense 3 boven alles en voor eerst
we've got to love them.
Zullen we die mensen moeten lieven.
And we have seen that this love is something we do. An act of the will for the good of the person, the good defined by God.
We hebben gezien dat die liefde vooral een daad van de wil is.
Whether I feel like it or not, whether he deserves it or not.
Voor het bestwil van de persoon, of we daar nou gevoelens bij hebben, of dat de persoon het nu wel of niet verdient.
And that if I take what's of value to me and lovingly invest it in obedience to God in that individual who is a problem.
En als ik dan wat waarde voor mij heeft, investeer in die persoon in liefdevolle gehoorzaamheid aan God.
If nothing else, God promises feelings of love will develop within me.
Dan belooft God dat gevoelens van liefde in mij voor die persoon zullen ontstaan.
Feelings of love for that person.
Gevoelens van liefde voor die persoon.
And once that happens,
en wanneer dat plaatsvindt.
Once that begins, that person may still be a problem.
En dat start, dan is die persoon misschien nog steeds een probleem voor je.
But he will not be the problem he once was.
Maar hij zal niet meer het probleem zijn wat hij eens was.
Because now I'm getting insight and new perspective on him as a result of investing treasure in him.
Want mijn perspectief op hem gaat nu veranderen omdat ik in hem geïnvesteerd heb.
And unless God lied, and we know he doesn't, I'm beginning to feel something for him.
En God heeft niet gelogen, dus moet het zo zijn dat er ook gevoelens gaan ontwikkelen voor die persoon.
And in time he could very well notice this change. In my own attitude.
En dan zou het zo wel kunnen zijn dat hij na verloop van tijd bemerkt dat mijn houding ten opzichte van hem
veranderd is. He'll realize there aren't many people in his world that treat him the way I'm treating him now.
En beseffen, er zijn weinig mensen die hem behandelen zoals ik hem nu behandel.
He wouldn't feel like doing these things for me if I were treating him the way he's been treating me.
Hij zou zelf niet zo naar mij toe gaan als ik hem op die manier behandelde zoals hij mij behandelde.
There aren't many that would do that for him.
Er Er zijn heel weinig mensen die hem zo behandelen.
And I've seen this happen many times where that individual begins to think, I can't afford to lose him.
En ik heb heel vaak ook gezien dat zo'n iemand, als het een veranderde houding is, denkt, ja, deze relatie kan ik niet, wil ik niet kwijtraken.
How does that come about?
En hoe komt dat?
When I perform acts of love in obedience to God, who says, just do it.
Als ik daden van liefde doe voor die persoon in gehoorzaamheid aan God, die zegt, doe het gewoon.
That turns God loose.
Dan geef ik God ruimte.
He says, you do your part, I'll take it from there.
Hij zegt, jij doet jouw deel en ik doe mijn deel.
Those feelings will begin to develop.
En dan gaan die gevoelens ontstaan.
And a giant step may be just taken in the direction of eventual reconciliation.
En dan kan het zomaar zijn dat je een enorme stap voorwaarts zet tot verzoening.
We are commanded to love.
We worden geboden om lief te hebben.
We've seen that this involves even loving an enemy.
We hebben gezien dat het liefdegebod zelfs geldt voor een vijand.
And that love for an enemy is going to involve doing certain things.
En die liefde voor een vijand, dat omvat het doen van een aantal dingen.
We saw last night it's going to involve blessing him, giving credit where credit's due.
We zagen gisteravond dat het omvat het zegenen van je vijand, ere aan wie ere toekomt.
Those of you who are here, just remember the story I told of that African woman in Zambia, whose whole attitude changed towards me with a simple giving of credit where credit was due.
En als u gisteravond was, denk aan dat voorbeeld over die vrouw uit Zambia, wiens houding jegens mij veranderde alleen maar omdat ik ere gaf aan wie ere toekwam.
Loving an enemy is going to involve not only blessing him, but it's also going to involve helping him when I am confronted with a basic need that he has that I can meet.
En vijand liefhebben betekende ook dat je iemand helpt, al is het je vijand. Hij heeft een nood en jij kan die nood lenigen.
Remember the story of Doug Nichols, the missionary.
Denk aan het verhaal van Doug Nichols, de zendeling.
Who was being abused by the people in the tuberculosis ward.
Die in op de zaal daar met de TBC-patiënten zo mishandeld werd.
And one of the worst perpetrators of mistreatment of Mr. Nichols.
En waar de man die het ergste was van het stel.
Was a little old man.
Een kleine oude man was.
Who was struggling to go to the bathroom one night.
Die op een avond niet zelf naar het toilet kon.
And he was abused by the staff because he was unable to make it to the bathroom in time.
En hij werd mishandeld door de staf en het personeel omdat hij eigenlijk te laat bij de wc kwam.
And the next time it happened, Mr. Nichols got up. He went and he took care of that situation.
En de volgende keer dat hij weer naar het toilet moest, stond Mr. Nichols op en zorgde dat hij naar de wc kon gaan.
He helped that old man.
Hij helpte die man.
He carried him to the bathroom, which was just a hole in the ground.
Hij droeg hem naar het toilet, wat gewoon een gat in de grond was.
He carried him back to his bed.
En droeg hem terug naar zijn bed.
And before it was over, there was a reconciliation, and the kingdom of God took a tremendous advance forward.
En uiteindelijk leidde dat tot een verzoening tussen hun beiden. En het koninkrijk van God zette een enorme stap vooruit.
And in the story, I love the way it ended. He asked the simple question, how did this happen?
En ik vind het prachtig hoe het verhaal eindigde. Hij stelde een eenvoudige vraag. En hoe is dit gebeurd?
How did such a change take place in the attitude of that man and the whole room?
Hoe verklaarde je dat de houding van de man zo veranderde, dat de hele zaal zo veranderde?
He said, all I did was one night.
Het enige wat ik deed, zegt hij,
went to the bathroom.
Dat ik op een avond naar de wc ging.
And I took an old man with
en dat ik een oude man met me meegenomen.
Loving an enemy is going to involve these two things: blessing him and doing good for him, helping him.
Het liefhebben van een vijand, dat betekent hem zegenen, hem helpen.
It's also going to involve two other things.
Er zijn nog twee andere dingen die erbij komen kijken.
And I want to do both of them tonight, if at all possible.
En ik wil beide vanavond doen als het me lukt.
First one is pray for him.
De eerste die ik vanavond noem is, een vijand liefhebben betekent ook dat je voor je vijand bidt.
And the second thing will be confront him.
En de tweede wat je voor je vijand doen moet, is hem confronteren.
First, pray for him.
Maar we beginnen met gebed.
Look at Luke chapter 6, please.
We zoeken op Lucas 6.
And in verse 28.
Lucas 6, vers 8.
I read
28.
These words. Well, Lucas, verse 27.
Lucas 6, vers 27.
Jesus says, I say to you, who hear.
Ja, tuurlijk. Als u nog meer keer Bijbels, als u Bijbels nodig heeft.
Lucas
6, vers 27.
I say to you who are listening to me, love your enemies.
Ik zeg tegen u die dit hoort, heb uw vijanden lief.
That's that act of the will that gives agape love.
Dat is die agape liefde, die daad van de wil die geeft.
This isn't something you do because you feel like it.
Dit is niet het soort liefde wat je geeft omdat je er zin in hebt.
Jesus said if you do it, the feelings will come.
Jezus zegt die gevoelens komen later, maar je moet eerst doen.
But we are commanded to do something and that is love our enemy.
En maar het gebod is duidelijk, heb je vijand lief.
And that's going to involve doing good for him.
Verse 28,
blessing him.
Dat wil zeggen doe hem goed. Zegen hem, vers 28.
And in verse 28, praying for him.
En 28b, bid voor hen.
Now that shouldn't surprise us.
Nou, dat moet ons niet verbazen.
The Bible makes it very, very clear that we are supposed to pray about everything.
De Bijbel maakt het duidelijk dat wij voor alles behoren te bidden.
I won't take the time to turn to the passages, but Ephesians chapter 6, verse 18 says we should pray at all times.
In Efeze 6 vers 18 staat dat wij ten alle tijden behoren te bidden.
Philippians chapter 4 verse 6 says that we should pray about every little thing. Literally it says that.
Filippenzen 4 vers 6 zegt letterlijk dat wij voor elk klein ding kunnen bidden.
And in 1 Thessalonians 5 17 Paul tells us that we should pray without ceasing.
En in 1 Thessalonians 5 vers 17 zegt Paulus dat wij zonder ophouden moeten bidden.
Now that doesn't mean you pray every waking moment.
Dat wil niet zeggen dat je elk moment dat je wakker bent in gebed bent.
It doesn't mean when you get up and you go walking about you always do it with your eyes closed because you're in constant prayer.
Dat betekent niet dat je continu je ogen gesloten houdt omdat je continu in gebed bent.
Some of the religious leaders in Jesus' day, that's exactly what they did.
Er waren godsdienstige leiders in de tijd van Jezus die dat wel zo deden.
They became known as the black and blue Pharisees.
Ze stonden bekend als de bont en blauwe Farizeeën.
I'm not making that up. They called them that because they kept walking in the things.
Dat was hun bijnaam omdat ze steeds biddende met hun ogen gesloten tegen allerlei dingen aanliepen.
And they wound up with all kinds of black and blue marks all over their bodies.
En dus uiteindelijk waren ze overal op hun lichaam bont en blauw.
That's absurd.
Nou, dat is absurd.
Of course we're not talking about that.
Natuurlijk wordt dat daar niet mee bedoeld.
Well, what does it mean to pray without ceasing?
Maar wat betekent dat wel, dan wel om zonder ophouden te bidden?
The word ceasing is used of an individual who has a hacking chronic cough.
Het woordje zonder ophouden wordt gebruikt om iemand te beschrijven die een steeds terugkerende kriebelhoest heeft.
This individual, I've said it myself, will say something like this. I'm coughing all the time.
Iemand zegt dan, ik ben de hele tijd aan het hoesten.
No, I'm not coughing all the time.
Nee, niet de hele tijd.
But I'm not far from a cough.
Maar ik heb zo'n kriebelhoest die eigenlijk net onder oppervlakte zit.
There's that little tickle inside my throat.
En die kriebel die hier in mijn keel zit.
There's that horrible drip, drip, drip that goes down from my nose into my throat.
En al die drainage uit je neus in je mond.
And I wind up coughing.
En dan elke keer moet ik weer gaan hoesten.
I wake out of the sleep coughing.
En ik word wakker van mijn hoest.
And I'm not far from a cough.
Dus die hoest die is eigenlijk die ligt continu op de loer.
In the Greek language that was a word that was used to describe a hacking chronic cough.
En in het Grieks werd dat woordje zonder ophouden gebruikt om zo'n kriebelhoest te beschrijven.
And what the Bible is saying by praying without ceasing.
En als de Bijbel dus zegt bid zonder ophouden.
It's saying don't ever be very far from shooting a prayer to the glory.
Dan zegt het laat het nooit zo zijn dat een gebed tot de Heer in de heerlijkheid dat heel ver bij je vandaan is.
You want to bring it into the 21st century.
Als je het in de taal van de 21ste eeuw wil zeggen.
I would dare say most of you know what an iPhone is.
De meeste jullie weten wel wat een iPhone is.
And you carry it around with you all the time.
En die heb je dan continu bij je.
I see people with these things they can't live without their iPhone.
En er zijn mensen die geen eens zonder dat ding leven kunnen.
Wherever they go, you see them.
Continu hebben ze dat ding.
Sending messages.
En ze
receiving messages.
Ze sturen continu berichten en ze ontvangen berichten.
We call it texting.
Dat zijn sms'jes.
Basically what this is saying is,
wat eigenlijk die tekst zegt is,
text heaven.
Stuur een sms naar de hemel.
You do it when you want to talk to your friends about virtually anything.
Dat doe je als je met je vrienden in gesprek wil over van alles en nog wat.
God says you got a problem, you got to talk to somebody, text me.
God zegt, heb je een probleem, wil je met iemand in gesprek?
Shoot a message to me.
Stuur mij een berichtje.
Always be kind of just around the corner from talking to God about anything.
Zorg dat het gebed eigenlijk altijd net om de hoek ligt om met God in gesprek te gaan over wat dan ook.
Philippians 4, 6. Be anxious for nothing, but in everything by prayer.
Filippenzen 4 vers 6 zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles.
And supplication.
Met gebed en smeking.
Which is a word that simply means a desperate cry for help.
En smeking wil eenvoudigweg zeggen een wanhopige roep naar God om hulp.
God says incessantly, insistently, you just keep doing that.
En God zegt, blijf dat voortdurend doen.
Through the day.
In de loop van de dag.
Shoot those prayers to me.
Schiet die gebeden op naar mij.
The old ancients used to call it practicing the presence of God.
In vroegere tijden noemde men dat je de aanwezigheid van God praktiseert.
And we're supposed to be doing this throughout the day.
En God zegt, doe dit soort dingen in de loop van de dag.
How many of you ever seen the movie Fiddler on the Roof?
Wie van jullie kennen de film Fiddler on the Roof? Ik weet niet wat de Nederlandse titel is.
Nobody has seen the film.
Ja.
Aha.
Sommigen hebben hem gezien.
It's a great film.
Het is een mooi film.
I can never pronounce the guy's name, but the guy who's the star of the thing.
Maar de man die de hoofdrol vervult.
The thing that impressed me when I saw that movie.
Datgene wat mij aansprak toen ik die film
was
zag.
Was this guy was in continual contact with God.
Dat deze man in voortdurend contact met God is.
He'd be out plowing his fields.
Hij is zijn veld aan het ploegen.
And he's carrying on a conversation with God.
En hij heeft een gesprek met God.
Never far from talking. To God.
Het spreken met God is bijna een natuurlijk iets. In gesprek gaat over van
I'm
alles.
Supposed to do that.
En de Bijbel zegt dat behoren wij ook te doen.
About everything. That is going to include the impossible person.
Over van alles. Dus ook inclusief de onmogelijke persoon.
Now the question is, do you do that?
Nou de vraag is, doet u dat?
Jesus said, if you're going to love an enemy, it's going to involve praying for him.
Jezus zegt, als je een vijand lief wil hebben, dan omvat dat ook dat je voor hem gaat bidden.
Is incredibly important.
En dit is onvoorstelbaar belangrijk.
You may be tempted to think, I thought you were going to give me some practical help about my impossible person. And all you talk about now is praying for him.
En misschien denk je, nou ja, ik verwacht wat praktische tips. En het enige wat je nu zegt is, bid voor hem.
Look what it says in Matthew chapter 5.
Maar zoek op Matthäus 5.
To me, it is incredibly significant that Matthew has a record of this Sermon on the Mount in his gospel.
In Matthäus 5 vinden we ook een verslag van de bergreden.
Just like Luke has the same a passage of scripture giving the record of that message that
Net
Jesus
zoals we in Lucas ook dat verslag vinden, dat hebben we zojuist gelezen.
But as we've seen in Luke chapter 6, when he says love your enemies, then there's a whole list of things that we're supposed to do.
Maar in Lucas 6 volgt er een hele lijst met dingen die we doen moeten om onze vijand lief te hebben.
But when Matthew, who was sitting there listening to that sermon,
maar toen Matthäus die luisterde naar die bergreden.
He heard Jesus say all those things that are recorded in Luke.
En hij heeft ook al die dingen gehoord die Jezus zei, zoals we dat in Lucas terugvinden.
But the thing that the Spirit of God riveted into his brain when he heard that whole sermon.
Maar datgene wat zo'n indruk op hem maakte toen hij naar die hele preek luisterde.
One thing.
Was vooral één ding.
One thing that Matthew included in his account.
Eén ding wat Matthäus noemt.
And because of only one of those that long list, it does it for emphasis sake.
En hij legt nadruk op dat ene aspect.
The only thing he records.
En het enige wat hij dan noemt.
Look what it says in verse 44.
In vers 44.
I say to you, love your enemies.
Ik zeg, heb uw vijanden lief.
Pray.
En
for them.
Bid voor hen.
The only one he used.
Dat is de enige die je gebruikt.
That's significant.
Dat is belangrijk.
This has been inspired by God.
Dit is door God geïnspireerd.
We have a full account of everything Jesus said that day in Luke.
En er is een volledig verslag van alles van wat Jezus zei op die
But
dag.
But in the first book of the New Testament.
Maar in het eerste boek van het Nieuwe Testament.
Matthew, one of Jesus' closest friends on earth.
Als Matthäus een van de meest nabije vrienden van Jezus op aarde.
When he recorded that message.
Als hij verslag doet van die preek.
The only thing he talked about.
Dan spreekt hij vooral over gebed.
Why?
Waarom?
God was trying to get our attention.
God probeerde onze aandacht te pakken.
When you pray, you plug into the power source of Almighty God.
Als jij bidt, dan word jij verbonden met de krachtbron van God zelf, almachtige God zelf.
Jesus said, "Without me, you can't do anything."
Jezus zegt, zonder mij kun je niks doen.
And that's the emphasis that's coming out in Matthew.
En dat is de nadruk die Matthäus erop legt.
You got this bad person that's making life miserable for you?
Heb je deze erge persoon die het leven jouw leven zuur maakt?
Yeah, there's things you need to do.
Er zijn dingen die je doen moet.
You need to give credit where credit's due, so your own perspective can be altered a little bit.
Ja, je moet ere geven aan wie ere toekomt, zodat je perspectief op die persoon iets veranderen gaat.
So feelings can develop.
en gevoelens kunnen ontwikkelen.
So that you can take a step forward in the direction of getting back together again with that person.
En je echt een stap vooruit kan zetten om weer verzoening te bewerkstelligen.
Yeah, there's a whole list of things that we saw about helping an individual in this kind of a situation, doing good for him.
En er is een hele lijst met dingen die ik voor hem kan doen, het goede.
But Matthew singles out one issue.
Maar Matthäus focust er op één.
And he says,
en zegt,
quoting Jesus,
citerend Jezus,
pray.
Bid
for him.
For him.
I'm impressed what happens when you pray for someone.
Ik ben onder de indruk van wat er gebeurt wanneer je voor iemand gaat bidden.
Please notice, it doesn't say pray against him.
Er staat niet bid tegen hem.
You know how we feel like praying.
We weten wel hoe we misschien graag zouden
oh,
willen
God,
bidden.
God, he's done it again.
Oh God, hij heeft het weer gedaan.
And I'm getting tired of this.
En ik word er doodmoe van.
Do me a favor, God, back a truck over him.
Heren, laat een auto over hem heen.
That'll end all the problems.
Dan ben ik af van dat gezeur en dat probleem.
Praying against somebody.
Nou, dan bid je tegen iemand.
Jesus said, pray for him.
Nee, Jezus zegt bid voor hem.
And he never asks me to do something as difficult as that may be, praying good for an enemy.
En Jezus vraagt nooit iets van mij, bidden voor een vijand.
That he wasn't willing to do himself.
Dat hij niet bereid was om eerst zelf te doen.
Fact of the matter is, he shows me how to do it.
De Heer Jezus laat mij zien hoe je bidt voor een vijand.
I want you to just look and for a couple of minutes, beginning in Luke chapter 22.
Kijk maar, Lucas 22.
And in Luke chapter 22, I'm looking at verse 31.
In Lucas 22, kijk daar vers 31.
This was the night before Jesus died.
Lucas 22 vers 31, het is de avond voordat Jezus sterft.
And he's talking to his boys in that upper room, giving them final instructions and basically taking leave from them.
En hij spreekt met zijn vrienden daar in de bovenzaal, geven de laatste instructies, afscheidsreden.
We have in verse 31 some information about old Peter.
En in vers 31 lezen we iets over Petrus.
Our friend.
Onze vriend.
God loving.
En God zegen hem.
He really, really loved the Lord.
Want hij had echt de liefde voor de Heer.
But like some of us,
maar net zoals sommigen van ons,
like me,
zoals ik,
he sometimes got in trouble with his mouth.
Soms zei hij dingen wat hij beter niet had kunnen zeggen.
He'd say things that afterward he would regret.
Achteraf had hij dan spijt.
God would forgive him.
En God vergaf hem.
And God bless him, he'd be right back at it again.
Maar dan was het soms was hij weer helemaal terug af.
That was Peter.
Nou, dat was nou op en top Peter.
Verse 31, I hear Jesus saying to him.
In vers 31 zegt Jezus tegen hem.
Peter, Peter, Simon, Simon.
Simon, Simon.
Behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat.
De Satan heeft u opgeëist om te siften als de tarwe.
Peter, Satan has literally gone out of his way trying to get me to put you into some really hard situations.
Letterlijk staat er zoiets van, Petrus, de Satan heeft mij gevraagd om jou in situaties te brengen die heel erg moeilijk voor
like,
je zijn.
Like kernels of corn put in a sieve and just shaken back and forth.
Net zoals de tarwe dat in een sieve heen en weer geschud wordt.
That is a picture of not a nice, pleasant kind of a situation.
Nou, dat is een beeld van een niet zo plezierige situatie.
And Jesus said, he's begged me. He has just kept coming back over and over again to get me to give permission to him to do that.
En Jezus zegt, de Satan komt steeds bij mij terug en hij vraagt steeds toestemming om dat bij jou te laten doen.
It's an interesting word when it says here he has demanded permission to do that.
Het is een interessant woord als er staat hij heeft het opgeëist, toestemming gevraagd.
First of all, I take comfort in the fact that before Satan could do anything like that, he had to get permission, and it was God in the person of Jesus who gave him the permission.
En wat mij troost allereerst is voordat ook de Satan maar iets kon doen, moest hij toestemming vragen aan God in de persoon van Jezus.
No matter what the problem is,
dus wat het probleem ook
even
is,
this impossible person,
zelfs die onmogelijke persoon,
this text is telling me, first of all, God's involved there somehow,
dan zegt deze tekst, God is op de een of andere manier
and
bij betrokken.
Nothing can come at me,
En niets komt op mij af.
Even in the form of some difficult person.
Ook al is het een onmogelijk iemand.
But that this is part of the plan of God for me at this point in time in my life.
Maar dat dit een stuk is van Gods plan voor mijn leven op dit moment.
If for no other reason to give me a platform to react to that in such a way that God is made to look good.
Al was het alleen maar voor de reden dat ik nu de kans krijg, een podium krijg, om op een goede manier daarop te reageren, zodat God de eer krijgt.
And Satan has been begging Jesus to let him at Peter.
En Satan smeekt Jezus, geef mij de ruimte bij Peter.
If we were to translate that word begging or demanding or whatever, however your Bible translates.
Als we dat woord opeisen of smeken of wat die vertaling ook zegt, zouden vertalen.
In the original language,
in de grondtekst,
bringing that into English, I don't know about Dutch.
Maar ik zou het dan vervolgens omzetten in het Engels.
We would say he's Satan is just bugging me, Peter, to get you.
Dan zouden we zeggen, Satan is eigenlijk continu irriterend, zit hij achter mij aan, omdat hij jou te grazen wil.
He's just bugging me to let him at you.
Hij irriteert, hij smeekt, hij wil wat met jou doen.
The verse goes on and says, and Satan is going to be given permission to do that.
En dan staat er, de Satan zal ook de toestemming krijgen.
I am convinced so that we can see the value of prayer for a difficult person like this.
Ik denk dat een van de redenen daarvoor is zodat wij zien hoe waardevol het is om te bidden voor een moeilijk iemand.
He's bugging me to give him permission. I'm going to give him that permission.
Hij vraagt om toestemming. Ik ga hem geven.
But he says, knowing that.
Maar ook ik weet dat.
That he's just bugging me to get at you, Peter.
Zodat hij jou te grazen wil nemen.
I, verse 32.
Ik, vers 32.
Have prayed. For you.
Ik heb voor u gebeden.
I've prayed for you.
Ik heb voor u gebeden.
The original language, I'm continuing to pray for you.
In de grondtekst staat, ik blijf voor jou
now,
bidden.
This is Jesus praying for Peter.
Hier bidt Jezus voor Petrus.
Now, Peter was a good guy.
Nou, Petrus was een goede man.
But Peter, he had his problems.
Maar Petrus had zijn problemen.
And he and Jesus had a number of little run-ins throughout the 3.5 years they were in fellowship and together.
In die 3.5 jaar dat ze samen optrokken, hebben Petrus en Jezus regelmatig met elkaar gebotst.
It was Peter who had the utter gall to rebuke Jesus.
Het was Petrus die het lef had om Jezus te corrigeren.
Jesus said, I'm going to go to the cross and die.
Jezus zei, ik moet naar het kruis om daar te sterven.
This is in Matthew 17.
En Matthäus 17.
And old Peter.
En goeie oude Petrus.
Who's Peter that do this?
En wie is Petrus dat hij zoiets doet?
It says, he stood up and he rebuked Jesus and said, Lord, that can't be.
Dan staat er dat hij opstond en hij wees Jezus terecht en zei, geen denken aan.
And Jesus had to say to him, get behind me, Satan.
En Jezus moet zeggen, ga achter mij,
you
Satan.
You don't know what you're talking about.
Je weet niet waar je over spreekt.
And that was just one instance.
En dat was maar één instantie.
There are a number of such instances where Jesus had to deal with Peter, who from time to time became rather impossible, if you please.
En dat is maar één van de vele voorbeelden dat Jezus te maken had met Petrus, omdat hij, zullen we maar zeggen, onmogelijk voor hem werd.
I'm tempted to give you some examples, but you get the point.
En ik denk dat wel duidelijk is.
Peter was a problem for Jesus from time to time.
Er waren momenten dat Petrus voor de Jezus een probleem was.
And now Jesus is having to deal with Peter in a very dramatic way.
En nu moet Jezus op dramatische wijze iets met Petrus doen.
Peter's struggling.
Petrus worstelt.
Jesus has said that he, remember last night, I'm going to leave you guys.
Petrus, of de heer Jezus heeft gezegd, we zagen het gisteravond tegen de discipelen, ik ga jullie verlaten.
And where I'm going, you can't come.
En waar ik naartoe ga, daar kun jij niet komen.
And that was a problem for all the disciples.
En al die discipelen hadden daar moeite mee.
And it was really a problem for Peter.
En vooral Petrus worstelde daarmee.
I mean, he's struggling now with the will of God.
Hij worstelt met de wil van God.
The methods of God.
En hoe God werkt.
The plan of God.
En het plan van God.
It just doesn't make any sense to him.
En hij de logica ontgaat hem.
He's really, really struggling with all of this.
En met alles wat er gebeurt, daar worstelt hij enorm mee.
When Jesus tells him this.
Dus wanneer Jezus hem dit vertelt.
That I'm leaving and I'm not gonna, you can't come.
Ik ga jullie verlaten en je kan niet mee.
We're told that Peter starts drifting away a little bit.
Dan lezen we dat Petrus een beetje begint af te drijven.
And Peter decides, I'm not sure how closely I'm going to follow him anymore.
En Petrus vraagt zich af, ja, ik weet niet of ik hem nog zo nadrukkelijk zal blijven volgen.
Now Jesus warns him.
Jezus waarschuwt hem.
I'm praying for you.
Ik bid voor je.
Notice what he prays.
En kijk wat
verse 32.
Vers 32.
I've prayed for you that your faith does not die, literally.
Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet letterlijk sterven zal.
And I'm praying that you will return.
En ik bid dat je tot inkeer zult komen.
And when you do return, that you will become a leader. That's the word strengthen. You will be the leader of your brothers here, the rest of the disciples.
En dat je dan de broeders zult versterken. Letterlijk staat er dan dat je de leider zult worden van de broeders.
Peter, I'm praying that your faith doesn't die.
Petrus, ik bid dat je geloof niet zal sterven.
Sometimes people go through hard times, disappointments with God.
Soms maken mensen moeilijke dingen mee. Ze raken teleurgesteld in God.
And they struggle with that to a point that they walk away from God.
En ze worstelen daar soms zo mee dat ze God de rug toekeren.
Jesus says to Peter, I'm praying that that doesn't happen to you, Peter.
Jezus zegt, Petrus, ik bid dat je dat niet zal overkomen.
And I'm praying that once you go away.
En ik bid dat als je weggaat.
That you will come back.
Dat je tot inkeer komt.
And I'll be able to use you even to a greater extent.
En dat ik je nog meer zou kunnen gebruiken.
And you will become a leader of this band of disciples after I'm gone.
En je een leider van deze discipelen zal zijn.
I am praying
als
for
ik er niet meer ben.
You.
Ik bid voor je.
Well, you remember what happened after in that upper room Jesus told Peter all this.
Maar u weet wat er gebeurde nadat Petrus deze dingen van Jezus gehoord had.
We're told in verse 54 Peter goes out.
Dan lezen we in vers 54 dat Peter
winds up in the enemy camp.
Hij komt in het kamp van de vijand terecht.
Jesus is in the building and he's being beaten within an inch of his life.
Jezus is in dat huis en hij wordt bijna tot de dood erop geslagen.
And Peter is talking to and kibitzing with these enemy soldiers.
En Petrus is in gesprek daar beneden met deze vijandige soldaten.
And the enemy Pharisees who are responsible for what's happening to Jesus.
En die vijandige fariseeën die verantwoordelijk zijn voor wat er met Jezus gebeurt.
And what's happening is in that little group there around the fire, people begin to recognize Peter.
En daar zitten ze om zo'n vuurtje heen en mensen beginnen Petrus te herkennen.
They start saying things about, hey, you were with him.
En zeggen ze, hey, jij was bij hem.
You were one of them.
Je bent één van hun.
And if you read the account in all the gospels of this denial of Jesus on this night before Jesus died.
En als je in alle evangeliën de verloochening van Jezus door Petrus leest, de avond voordat Jezus stierf.
It wasn't just three people who accused him of being associated with Jesus.
Dan waren het niet slechts drie mensen die Jezus beschuldigden, of Petrus beschuldigde dat hij bij Jezus hoorde.
This happened over and over and over again that night.
Maar hij werd keer op keer werd hij herkend die avond.
And Peter, in frustration, as Mark records it for us.
En Petrus raakt zo gefrustreerd, we vinden dat in Mark.
He finally gets so upset.
En wordt zo opgewonden.
That he's got to convince these people that he has nothing to do with this Jesus.
Dat hij die mensen moet overtuigen dat hij niks met die Jezus te maken
heeft. He's having second thoughts about Jesus.
Hij heeft misschien zelfs twijfels over deze Jezus.
He thought Jesus was his ticket to the kingdom.
Hij dacht, door Jezus kom ik in het koninkrijk.
And now he knows Jesus is going to leave and he can't go with him.
En nu heeft hij gehoord, Jezus gaat weg, hij kan niet mee.
Now Peter told Jesus, don't let him kill you. It can't happen.
Peter zei, ja, maar u kan niet sterven, dat mag niet.
Jesus says, it's got to be.
Maar Jezus zegt, zo is het plan.
And now it's happening.
En nu gaat het gebeuren.
And Peter is so upset.
En Peter is er zo
ontzettend
van.
He doesn't want to be associated with any of this.
Hij wil er niks mee te maken hebben.
And so he starts, literally, Mark tells us, swearing and cursing, I never knew this man.
En volgens Marcus begint hij met het vervloeken en zegt van, ik heb deze man geen eens gekend.
I mean, this was Peter who saw Jesus walk on the water.
Dit is Petrus, die zag dat Jezus op het water liep.
This is Jesus, Peter, who heard all the teachings of Jesus.
Dit is Petrus, die al het onderwijs van Jezus
this
hoorde.
This was Peter, who one time actually confessed, Jesus, you are the Christ, the Son of the living God.
Dit was Petrus die beleed. U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
But now he's having struggles.
Maar nu worstelt hij.
Jesus said, I know you're going through some hard times, Peter.
En Jezus zegt, Petrus, ik weet dat je worstelt.
But I've prayed for you.
Maar ik heb voor je
gebeden.
And
I'm going to keep praying for you.
En ik blijf voor je bidden.
And I'm trusting that you will come back.
En ik vertrouw dat je terugkeert.
And when you do, that you will be used of me to advance my kingdom in an incredible way.
En dat je dan op onvoorstelbare wijze door mij gebruikt wordt om mijn koninkrijk te verspreiden.
But it didn't look like that prayer was going to get answered this night.
Maar het zag er niet naar uit dat het gebed deze avond
beantwoord. Because the Bible says in verse 61 of Luke 22, they brought Jesus out about this time.
Want in vers 61 van Lucas 22 lezen dat Jezus naar buiten wordt gebracht.
Other passages tell us of that beating. He was so horribly beaten that he wasn't even recognized as a man.
Andere teksten vertellen ons dat hij zo geslagen was dat hij bijna onherkenbaar was.
Verse 61, Jesus was brought out.
Jezus wordt naar buiten gebracht.
He never said a word.
Hij zegt geen woord.
He looks at Peter.
Hij kijkt naar Petrus.
And Peter looked at him.
En Petrus keek naar hem.
Peter now knows, Jesus knows what he had done.
Petrus weet dat Jezus nu weet wat Petrus gedaan heeft.
And it says in verse 62, he went out and wept bitterly.
En vers 62 staat, Petrus ging naar buiten en huilde.
As far as Peter was concerned, it was all over.
Petrus dacht, die relatie is voorbij.
But Jesus had prayed for Peter.
Maar Jezus had voor Petrus gebeden.
And Peter knew he had prayed for him.
En Petrus wist dat hij voor hem gebeden had.
Jesus was crucified the next day.
Jezus werd de volgende dag gekruisigd.
And then 3 days later, he arose from the dead.
En 3 dagen later stond hij op uit de dood.
And then I read in Mark chapter 16, verse 7.
En dan lees ik in Marcus 16, vers
when the angels were at the tomb.
Marcus 16, vers 7. Toen de engelen bij het graf kwamen.
And the women came looking for Jesus.
En de vrouwen kwamen op zoek naar Jezus.
The angels spoke to these people.
Dat de engel sprak tot deze mensen.
And they said, you go tell verse 7 of Mark 16. Go tell his disciples and Peter.
En dan staat er in 16 vers 7 van Marcus, ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus.
I'll meet you in Galilee.
Dat ik hen zal ontmoeten in Galilea.
I'm thinking that might have been an encouragement to Peter.
Ik denk nou dat hij in het bijzonder genoemd is. Dat moet voor Petrus bemoedigend zijn.
That Jesus included Peter in that statement.
Dat Petrus daar nadrukkelijk bij genoemd werd.
Peter, I haven't eliminated you from my program.
Petrus, ik heb je niet uit mijn programma geschrapt.
I'm still praying for you, Peter.
Ik bid nog steeds voor je, Petrus.
I want you to come back so that you can get involved with me and used by me.
Ik wil dat je terugkeert en dat je weer betrokken kan zijn in mijn plan.
That's Mark chapter 16, verse 7.
Dat vinden we dus in Marcus 16, vers 7.
Then I read, after that, if you'll turn with me to the book of Acts, chapter 1.
Maar dan lees ik in Handelingen 1, als u dat op wil zoeken.
About 40 days after what has just happened, these angels saying, tell Peter, he'll meet you in Galilee.
40 dagen nadat we net gelezen hebben dat de engelen zeggen, zeg tegen de discipelen Petrus dat ik ze in Galilea zal ontmoeten.
Problem is, Peter still is fighting the Lord.
Maar Petrus worstelt nog steeds met de Heer.
You have to trust me on this. I'm not going to take the time to turn you to it.
Ik heb niet de tijd om de gedeelte op te zoeken.
But in John chapter 21.
Maar in Johannes 21.
We're coming back to Acts.
En u mag Handelingen 1 opzoeken.
But in John 21.
Maar in Johannes 21.
The boys go to north, to Galilee, to the place where Jesus was supposed to meet them.
Dan gaan de discipelen inderdaad naar het noorden, naar Galilea, waar Jezus ze zal ontmoeten.
He had told them, I'll meet you at a mountain up in Galilee.
En hij heeft gezegd, ik zal je ontmoeten daar op een berg in Galilea.
That's in Matthew chapter 28, verse 6.
Zie je Matthäus 28, vers 6.
I'll meet you up at that mountain.
Bij die berg ga ik je ontmoeten.
Well, the disciples went up to the mountain, or went up to Galilee.
De discipelen gingen naar Galilea.
But in John 21, we read Peter, the ringleader. He says, I'm going fishing.
Maar in Johannes 21 lezen we dat de leider van het stel, Petrus, zegt, ik ga vissen.
I'm He's still struggling with this plan and this new program that Jesus is suggesting.
Hij worstelt nog steeds met het nieuwe plan van Jezus.
He's still a problem for Jesus.
Nog steeds vormt hij een probleem voor Jezus.
I'm going fishing.
Hij zegt, ik ga vissen.
He was married.
Hij was getrouwd.
He had to take care of his family.
Hij moest voor zijn gezin zorgen.
He doesn't know what's going to happen.
Hij weet niet wat
the
er gebeurt.
The future is all cloudy.
En de toekomst is onduidelijk.
He's not impressed with the methods that have been unfolding here.
En wat hij ziet gebeuren, de manier hoe het gaat, daar is hij niet tevreden over.
And so when they get back up in the north, where they had spent their whole lives fishing on that lake of Galilee.
Dus als zij in het noorden komen, daar in het gebied waar hij heel zijn leven heeft gesleten.
Peter says, I'm going fishing.
Zegt Petrus, nou, ik ga vissen.
And the guys with him all go fishing.
En alle mannen met hem gaan vissen.
But he should have been on a mountain. That's where Jesus told him to go.
Maar Jezus had gezegd, je moet de berg op.
Well,
daar gaat je om.
Jesus appears, you know the story.
En Jezus verschijnt, u kent het verhaal.
And Jesus talks to him by the lake.
En Jezus spreekt met hen daar bij het meer.
And he exposes Peter for what he's been doing.
En Petrus wordt eigenlijk geconfronteerd met wat hij gedaan heeft.
Peter is preoccupied with the whole idea of what's going to happen to me now.
En Peter zit helemaal vol met de vraag, wat gaat er nu met mij gebeuren?
What's the future going to be?
Wat is de toekomst?
In fact, when Jesus says, I want you to be one of my men who is going to propagate my gospel throughout the world.
Als Jezus tegen Peter zegt, jij bent een van mijn mannen die het evangelie in de wereld gaat verkondigen.
All Peter could think about was, well, what about John? What's going to happen to him?
Dan zegt Peter, ja, hoe zit het met Johannes? Wat
what's he going to do?
Wat gaat hij doen?
Peter wants specifics. He wants details as to the future.
Petrus wil heel gedetailleerd weten wat de toekomst brengen zal voor hem.
He's still a problem for Jesus.
Nog steeds vormt hij een probleem voor Jezus.
But then after Jesus ascends into heaven,
maar als Jezus dan opvaart naar de hemel.
And after 10 days of praying in Jerusalem, as they were commanded to do after Jesus ascended into heaven.
En nadat ze 10 dagen in Jeruzalem gebeden hebben, wat hun opdracht ook was.
In chapter 1.
Dan in Handelingen
1, I read in verse 13.
Lees ik in vers 13.
When they had entered that upper room where they're going to pray for 10 days.
Toen ze in de bovenzaal gekomen waren waar ze 10 dagen zouden bidden.
Who was there?
Wie was daar?
And who's mentioned first?
En wie wordt als eerste genoemd?
Peter.
Petrus.
Verse 13.
Vers 13.
The reconciliation process between Peter and Jesus is taking place.
Het proces van verzoening tussen Jezus en Petrus.
And then when I read in chapter 2.
En dan in hoofdstuk 2.
I read there when the day of Pentecost came.
Lees ik dat op de Pinksterdag.
That's 10 days after what we have just been talking about had taken place.
Dus 10 dagen na wat we het zojuist over hebben gehad.
Verse 14, Peter stood up.
Vers 14, dat Petrus opstond.
And he preached the sermon of all sermons ever.
Dat hij de allerbeste preek preekte die maar ooit gepreekt.
And he stated as clearly and eloquently as it could ever be stated that this Jesus who you crucified, talking to the men who had done it.
En hij maakte het klip en klaar door te zeggen: deze Jezus die jullie gekruisigd hebben, sprekend tot de daders.
Yes, he died.
Ja, hij is
gestorven. But he rose from the dead.
Maar hij is opgestaan uit de dood.
And he has demonstrated that he is God. Himself.
En hij heeft laten zien dat hij God zelf is.
And as a result of that incredible sermon.
En door die geweldige preek.
In verse 41 I read.
Lees ik in vers 41.
Those who had received this Peter's word were baptized.
Dat zij die zijn woord met vreugde aannamen werden.
And there were added to the church that day 3,000 souls.
En op die dag werden er 3,000 zielen aan de kerk toegevoegd.
How could that be?
Hoe kon dat?
Here was a problem child of Jesus for 3.5 years.
Dit was een van Jezus' probleemkinderen in die 3.5 jaar.
And when things didn't go the way Peter wanted them to go.
En toen de dingen niet gingen zoals Petrus dat graag wilde.
What happens is Peter basically has a hissy fit.
Wat er gebeurt, dat eigenlijk heeft Petrus gewoon een enorme huilbui.
He says, I don't understand this, and he just rebels against this Jesus.
Hij zegt, nou, ik begrijp er helemaal niks van. Hij komt bijna in opstand tegen Jezus.
Cursing and swearing, saying, I never knew this man.
Hij vervloekt hem. Hij zegt, ik ken deze man niet.
I mean, this is bad.
Dit is echt slecht.
How do we get from that a month later to a man standing up and preaching and 3,000 people coming to faith?
En hoe krijgen we dan zover dat zo'n man die zo diep gevallen is een maand later zo preek dat 3,000 mensen tot geloof komen.
How could in a month's time literally an enemy of Jesus.
Hoe kon in het tijdbestek van een maand een vijand van Jezus?
A problem for Jesus.
Een probleemgeval voor
in
Jezus.
In our terminology, an impossible problem.
Wij zouden
for Jesus.
Kunnen noemen een onmogelijk persoon.
I mean, you couldn't get any further away than Peter was.
Petrus was zo ver afgezakt.
How could he get to this point where he could preach and 3,000 souls get saved?
En hoe bereikt hij toch dit punt dat hij preekt en 3,000 zielen gered worden?
Jesus prayed.
Bad.
End of discussion.
Einde discussie.
And the Bible says, you got an enemy?
En de Bijbel zegt, heb je een vijand?
Love him.
Heb ze lief.
Well, what am I supposed to do, Lord?
Wat moet ik dan doen, Heer?
Well, among other things.
Onder andere.
That's going to involve not only blessing them and doing good for them.
Niet alleen maar zegenen en goed, hun goed doen.
It's also going to involve praying.
Het zal ook betekenen dat je voor hun gaat bidden.
And if you want to have some specifics as to what that involves, Jesus says, look what I did for my problem child.
En dan zegt Jezus, als je niet goed weet wat ik daarmee bedoel, kijk naar wat ik gedaan heb voor mijn probleem.
I prayed for Peter.
Ik heb voor Petrus gebeden.
And look
en
what
zie
happened.
Wat er gebeurd is.
My question to you.
En mijn vraag aan u is,
are you praying like that?
Bid u op zo'n wijze
for that person in your life.
Voor die persoon in uw leven.
I mean, Jesus, he had specifics there as far as his praying for Peter.
Jezus die bad heel specifiek voor Peter.
He said, Peter, I'm praying that this is not going to destroy you.
Hij zei, Petrus, ik bid dat dit je niet vernietigen zal.
Peter, I'm praying that you're not going to turn away from me permanently and your faith fail and die.
En dat je voor altijd afkeer van mij zult hebben en dat je geloof zal sterven.
You know that's a possibility.
Je weet dat dat kan.
You know perhaps people who are not walking with the Lord anymore because of a problem that God allowed in their life. And as a result they don't want any parts of God anymore.
Je kunt ongetwijfeld mensen die doordat God een probleem in hun leven heeft toegestaan, niks meer met God te maken willen hebben.
That's where Peter was.
Dat was het niveau waar
Jesus,
Peter zat.
I'm praying about that for you, Peter.
En Jezus zegt, ik bid daarvoor, Peter.
And Peter, I thought this through and you're part of my plan and you know what that plan is.
En Peter, ik heb er goed over nagedacht. Ik heb een plan en jij gaat daar een sleutelrol in vervullen.
And I'm praying for you specifically that you're going to be able to be qualified and ready to take your part in that plan to advance my kingdom. I'm praying for you, Peter.
En ik bid heel specifiek voor je dat je klaargemaakt zal worden om dat plan te vervullen. Ik bid voor je, Petrus.
Friends, that takes time and energy.
Maar als je zo bidt voor iemand,
friends, that takes investment.
Om tijd en energie en investering.
That's going to involve research on your part.
Dat betekent dat je na moet denken over zo'n
That's what the Bible's talking about when it says, don't be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication.
Als de Bijbel zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat alles door gebed en smeking.
With thanksgiving.
Bekend worden met God, bij God met dankzegging.
Let your requests
en
be made known to God.
Deel al je verlangens met God.
That little phrase, your requests.
Als er staat in Filippenzen 4, laat die verlangens bekend maken.
In the Greek language, ladies, it's a shopping list, a grocery list.
In het Grieks is uw verlangens letterlijk je boodschappenlijst.
When you go to the store to get groceries for the week, you don't make a list that says get groceries.
Als je naar de winkel gaat, dan neem je niet een papiertje mee waarop staat haal boodschappen.
You look at the closet at home.
Je gaat kijken naar je kast.
You see what's there.
Je ziet wat er is.
What needs to be there.
Wat er nog moet gehaald moet worden.
You think of your plans for meals for the week.
En je denkt, nou dit zijn de maaltijden voor de week.
And on the basis of your research.
En op basis van dat onderzoek.
You make a detailed list.
Maak je gedetailleerde lijst.
That's the word that's used here.
Dat is het woord wat gebruikt wordt.
Philippians 4:6. Don't be so bent out of shape, worried sick about any little thing.
Je moet je niet over allerlei dingen zo zorgen maken.
But he says, but in everything, God says, talk to me about it.
Maar God zegt, ga over alles met mij in gesprek.
Maybe the only thing you can say, the word supplication, is a desperate cry for help. If that's all you got, do it, God
misschien
says.
Misschien kan je alleen maar zeggen, oh God help mij, dat is smeking.
And make your list.
Maar maak je lijst.
God says, what do you want me to do for you?
God zegt, wat wil je dat ik voor jou doe?
What do you want me to do for that person you're struggling with?
Wat wil je dat ik doe voor de persoon waar jij mee worstelt?
And talk to me about it.
En ga erover in gesprek met mij.
And He then adds this little thought, which might be the reason the answer hasn't been forthcoming.
Maar dan voegt hij daaraan toe dit zinnetje, en dat is misschien de reden waarom er geen antwoord komt.
He says, I know you got to talk to somebody.
Hij zegt, ik weet dat je met iemand moet praten.
Talk to me.
Praat met mij.
I know you're desperate. I know you probably don't know anything about what you need to do or what needs to be done.
Ik weet, je bent wanhopig. Misschien heb je geen flauw idee van wat er gebeuren moet.
If nothing else, cry that desperation help.
En ook al weet je niks anders, zeg dan in ieder geval, o Heer, help.
And then, having done your homework, show me what you want.
En als je je huis hebt, laat me dan zien wat je wilt, wat zijn je verlangens.
Jesus always does that.
Dat doet Jezus altijd.
Have you done that?
Heeft u dat gedaan?
He said, he knows what I need.
Ja, maar hij weet wat ik nodig heb, wat ik wil.
Jesus went through Jericho near the end of his ministry.
Ja, aan het einde van zijn bediening ging Jezus door Jericho heen.
And when he went through Jericho, there were two blind men.
En toen kwam hij twee blinde mannen tegen.
One of them is named for us, blind Bartimaeus.
Eentje kennen we bij zijn naam, blinde Bartimaeus.
We got a blind school just up the road here, and it's called Bartimaeus.
We hebben hier ook een Bartimaeus zitten.
I love that name.
Prachtige naam.
I love that guy.
En een prachtige man.
He was blind as a bat.
Hij zag geen hand voor ogen.
And he hears that Jesus is coming by, the miracle healer.
En hij hoort dat Jezus voorbij komt, de wonderdoener.
And he starts screaming at the top of the oh, Jesus, have mercy on me.
En hij schreeuwt op volle toer, Jezus, wees mij genadig.
And all the people came up to him and said, basically, shut up.
En iedereen zei tegen hem, hou je klep.
And he just cried out the louder.
Maar hij bleef maar luider roepen.
Finally, Jesus stops.
Dan stopt Jezus.
Calls that he come to him.
Zegt, haal die man.
Now, this is a guy who's blind.
En deze man is blind, hè?
You know what the first thing Jesus said to him?
En weet je wat Jezus als eerste tegen hem
Same
zegt?
Thing he's saying to you tonight with reference to that problem person.
Hetzelfde wat hij tegen u zegt over die probleempersoon.
Jesus said,
Jezus zei,
What do you want me to do?
Wat wilt u dat ik voor u doen zal?
Hallo.
Wat een rare vraag.
I'm blind.
Ik ben blind.
I want to see.
Ik wil zien.
That's all Jesus wanted to hear.
Dat is alles wat Jezus wilde horen.
Jesus said,
Jezus zei,
You've got your sight.
Je kan weer zien.
What is it you want Jesus to do?
Nou, wat is het dat jij wilt
about
dat Jezus
that situation?
Over die situatie.
What is he? What do you want him to do first in you?
Wat wil je dat hij eerst in jouw hart doet?
What do you want him to do in that person?
En wat wil je dat hij gaat doen in het hart van die persoon?
What do you want him to do to equip you to become part of the solution to this problem instead of just a spectator waiting for God to do it all?
En wat wil je dat hij in jou doet zodat je ook actief kan deelnemen aan de oplossing in plaats van dat je een toeschouwer bent en zegt nou doet u het allemaal maar.
What do you want me to do?
Wat wilt u dat ik doen zal?
Make up your list.
Maak je lijst.
Have you done that?
Heb je dat gedaan?
Then please don't say to me.
En zeg dan niet tegen mij of ons.
I've done everything.
Alles gedaan.
I've tried everything, nothing worked.
Alles geprobeerd, niks werkt.
Jesus said,
Jezus zei,
pray for them.
Bid voor hem.
The way he prayed for Peter.
Net zoals Jezus voor Petrus bad.
And look at the results.
En kijk wat er gebeurde door zijn gebed.
Same is available to you.
Hetzelfde is beschikbaar aan u.
Loving an enemy is going to involve blessing him. It's going to involve doing good for him and praying for him.
En vijand liefhebben is hem zegenen, hem goed doen, voor hem bidden.
It's also going to involve confronting him.
Maar dat betekent ook de confrontatie aangaan.
In order to get this, I want you to turn with me to the book of Luke. We're shifting gears now a little bit. The book of Luke, chapter 17.
Ja, dus even schakelen. We gaan nu naar Lucas 17.
I tell you, before tomorrow night's message, if you're able to come back, I really encourage you to read Luke chapter 17, the first 6 verses.
En als u van plan bent morgenavond te komen, zou het fijn zijn als u voor morgenavond Lucas 17, vers 1 tot en met 6 leest.
And then also Matthew chapter 18.
En dan daarnaast Matthäus 18.
And here I'm looking at verses 15 to 35.
Matthäus 18 vanaf vers 15 tot en met vers 35.
If you can read silently without moving your lips, you can read that in 10 minutes.
En als u dat gewoon voor uzelf leest, kan u Lucas 17 en Matthäus 18 in 10 minuten lezen.
But in Luke 17 I hear Jesus saying,
Maar in Lucas 17,
verse 1, he said to his disciples,
daar zegt Jezus tegen zijn discipelen,
it's inevitable, stumbling blocks are going to come, woe to him through whom they come.
Er zullen struikelblokken komen, wee hem door wie ze komen.
It would be better for him that a millstone, a heavy stone used to grind grain.
Het zal nuttiger voor hem zijn als een molensteen, een hele grote zware steen die gebruikt werd voor het vermalen van het graan.
This stone could weigh upwards of 1,000 pounds, 500 kilo.
600 kilo, 750.
Okay, you tell him.
Zo'n molensteen die kon eigenlijk het gewicht hebben van zo'n 500-600 kilo.
He said it'd be better that a stone be hung around the neck of a person who would offend one of these little people.
Nou, het is beter dat iemand die een struikelblok is, dat er een molensteen om zijn nek gehangen wordt.
And that he be thrown into the sea.
En dat hij in de zee geworpen wordt.
And then he adds, but you be careful.
Maar dan voegt hij toe, vers 3.
If your brother sins against you,
wees op uw hoede.
You rebuke him.
Als uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem.
He repents,
en als hij tot inkeer komt,
you forgive him.
Vergeef hem.
There are our three parts of our formula.
Daar vind je weer de drie delen van de formule.
Love him.
Heb hem lief.
Confront him.
Confronteren.
If he repents, forgive him.
En als hij tot inkeer komt, vergeef hem.
You go to Matthew 18.
Maar als je daarnaast Matthäus 18 legt.
And here he says basically the same thing. Sounds like the same sermon.
En in Matthäus 18 zegt hij feitelijk hetzelfde. Het klinkt alsof het dezelfde preek is.
Verse 2, he calls a little child to him.
Matthäus 18, vers 2, hij roept een klein kind
here
bij
the
zich.
Words in the Greek indicate that this child is a little person.
En hier is het duidelijk in de grondtekst dat het om een echt een klein, letterlijk een klein kind gaat.
In chapter 17, verse 2, when he speaks of little ones, that's probably referring to an adult.
En in Lucas 17 spreekt hij over kleine, dat verwijst waarschijnlijk naar volwassenen.
But in the context, it's talking about a young baby believer who has just come to Christ.
Maar dan in de context waarschijnlijk over een kleine gelovige, dat wil zeggen iemand die net tot geloof gekomen is.
But he goes on and preaches in his sermon, whoever causes one of these little ones to believe in me. 18:6.
In Matthäus 18, vers 6, dan zegt hij, als een van deze kleine in mij gelovigen, als iemand die doet struikelen.
Anyone who causes one of these little ones who believe in me to stumble. It's better than a heavy stone hung around his neck and dropped into the sea.
En dan zou het vers 6 beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en dat hij in de diepte van de zee.
And then in verse 15 he says, if your brother sins against you.
En dan in vers 15 zegt hij, als uw broeder tegen u zondigt.
You reprove him.
Ga naar hem toe, wijs hem terecht.
In private.
Doe dat alleen.
And if he listens to you,
en als hij naar u luistert,
you've won your brother.
Hebt u uw broeder gewonnen.
If he doesn't listen to you,
als hij niet naar u luistert,
I'll just summarize it, get some help.
Zeg ik even samenvallen.
And you go to him.
En ga naar hem toe.
And before he's finished, he's going to say, and don't you ever quit going to him.
En hij zegt, blijf naar hem toe gaan.
Until reconciliation takes place.
Tot verzoening heeft plaatsgevonden.
Now, these two passages of scripture.
Nou, deze twee Bijbelgedeelten
will be the main source of our information for what's left of tonight and tomorrow's whole session.
Daar zullen we eigenlijk wat we vanavond nog over hebben en morgen bij stilstaan.
Remember our little formula.
De formule is:
you love him.
Heb ze lief.
That's going to involve all those things about blessing and all that sort of thing.
En zegens en al die voorbeelden.
And then he adds, and then you confront him.
En dan confronteer je ze.
And if he repents, forgive.
En als ze tot inkeer komen, vergeef je ze.
Now we need some definitions of these words, and that's where we're heading with this.
En we moeten een beetje een definitie krijgen van wat bedoelen we daarmee.
But in order for you to get the total picture, you've got to bear with me and let me show you something.
Maar om het plaatje te krijgen, wil ik u even iets laten zien.
Oops. Okay. This is obviously a map of Israel.
U ziet hier een kaart van Israël.
Here's the Dead Sea.
De Dode Zee
ligt
daar.
Here's the Sea of Galilee.
Meer van Galilea.
Here's the Jordan River.
De rivier de Jordaan.
Snaking its way right up to the Sea of Galilee.
Die omhoog slingert naar het meer.
Right here is Jerusalem.
Jeruzalem ligt hier.
Right here is Capernaum.
Hierbovenin ligt Capernaum.
Over here on the eastern side of the Jordan River is a province called Perea.
Aan de oostkant van de Jordaan ligt een provincie die Perea heet.
It's in Perea that Jesus preached the sermon recorded in Luke 17.
In Perea preekt Jezus de preek zoals we die vinden in Lucas 17.
While he was preaching that sermon, or while he was there in Perea, he gets word that his dear friend Lazarus, over here in the Jerusalem area,
en als
was
hij
sick.
Daar is, terwijl hij daar is, krijgt hij bericht dat zijn goede vriend Lazarus, die in de buurt van Jeruzalem woonde, ziek is.
Jesus is going to go, after he's finished his sermon, to this area.
En na zijn preek gaat Jezus dus ook die kant op.
It's going to take him 2 days to get there.
Het zijn 2 dagreizen om daar te komen.
His disciples don't want him to go.
Zijn discipelen willen niet dat hij gaat.
John 11 makes it clear they know they're going to try and kill Jesus there.
Want in Johannes 11 is het duidelijk dat de discipelen weten ze willen Jezus daar vermoorden.
They've done it before and they're trying to convince him not to go.
En ze hebben eerder een poging gewaagd en ze zeggen tegen Jezus: ga niet naar Jeruzalem.
But he says I'm going to go.
Maar hij zegt: ik moet gaan.
And old Thomas, he gets bad press, but God love him. He says, well then we'll go with you and die with you.
En Thomas, hè, hij heeft een beetje een slechte bijnaam, maar hij zegt: nou, dan gaan we wel mee en we zullen met hem sterven daar.
So they come to Jerusalem.
Dus ze komen Jeruzalem aan.
Just about a kilometer and a half from Jerusalem is a little village of Bethany. That's where Lazarus has since died.
En 1,5 kilometer daarnaast ligt een klein plaatsje Bethanië.
And Jesus raises him from the dead.
Daar is Lazarus gestorven en Jezus wekt hem op uit de dood.
Then after that, the bad guys come after Jesus.
En dan komen de slechterikken Jezus achteraan.
And so what Jesus does is he and his disciples, they scoot up to the north and wind up in Capernaum.
Dus Jezus en zijn discipelen verlaten dat gebied en gaan naar het noorden, naar Capernaum.
When he gets to Capernaum,
als hij in Capernaum komt,
he has opportunity to preach to the multitudes again.
Kan je opnieuw tot de menigte spreken.
And the sermon he preaches is the exact same sermon he preached here in Perea.
En hij preekt nu in Capernaum dezelfde preek als die hij 2 weken ervoor in Perea gaf.
Obviously, it's a different sermon.
Maar het is een wat andere preek.
It's in a different location.
Een andere locatie.
Different group of people are listening.
Andere luisteraars.
The results are different.
De resultaten zijn anders.
That's the setting for these two sermons that Jesus is going to preach, and it's very important to keep that distinction in your mind.
En het is belangrijk om te onthouden dat die twee preken dus op die twee verschillende momenten en plekken plaatsvinden.
Now, having said that, I want to go to Matthew 18:15.
Nou, met dat in uw achterhoofd gaan we naar Matthäus 18, vers 15.
And I want you to look with me at a couple of the words that are used in this message that Jesus preaches.
En ik kijk met u naar een paar van de woorden die Jezus in deze preek gebruikte.
Matthew 18, verse 15.
Matthäus 18, vers 15.
And these words, we've got to get some understanding as to their meanings.
En we moeten een beetje begrip gaan krijgen van wat betekenen die woorden.
And then tomorrow night we can put it all together and make our application.
En dan morgenavond kunnen we het allemaal bij elkaar trekken en de toepassing.
And we're going to get some specific, very practical suggestions as to what's involved in confronting an individual who is a problem for us.
En dan komen er hele praktische suggesties naar boven van hoe ga ik een confrontatie aan met iemand die een probleem van me is.
What we say to them.
Wat zeggen we ze?
And then afterwards, if they repent.
En als ze tot inkeer komen,
forgive them.
Ze vergeven.
But what's that mean?
Maar wat betekent dat dan?
Like our word for love, we're going to find that our idea of forgiveness many times is very different from what the Bible says.
En net zoals bij de liefde gaan we ook bij vergeving ontdekken dat het heel anders is dan wat we meestal denken.
But just so you know where we're going, that's basically the outline for the rest of this evening and then in our study tomorrow night.
Maar dat is eigenlijk het plan voor de rest van deze avond en voor morgenavond.
I sure hope you'll be able to be here to get the total story.
En ik hoop dat het lukt om morgenavond te zijn.
Now, in Matthew 18:15.
In Matthäus 18 vers 15.
And in Luke chapter 17 verse 3.
En in Lucas 17 vers 3.
The first word I want you to look at.
Is het eerste woord waar ik wilde naar kijken.
And it becomes incredibly significant.
En dat is onvoorstelbaar belangrijk.
If your brother sins against you.
Dan staat er als uw broeder tegen u gezondigt.
Luke 17 verse 3.
Lucas 17 vers 3.
On the sermon preached 2 weeks before this.
Zelfde preek, 2 weken eerder.
Jesus said, if your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him.
Daar staat, als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem, als hij tot inkeer komt, vergeef hem.
In both verses, notice the word sin appears.
Maar in beide woorden komen het woord zonde tegen.
If your brother sins, go to him.
Als uw broeder tegen u...
Matthew 18:15.
Als uw broer tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe.
Luke 17:3. If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him.
En Lucas 17:3. Als uw broer tegen u zondigt, bestraf hem. Als hij tot inkeer komt,
vergeef. Let's just start with the word sin.
Laten we met dat woord beginnen.
It might be translated trespass in your Bible. No, sin.
Mijn Bijbel gezondigd of overtreding kan ook.
Sin?
Sin hier.
Oké. Okay. What is meant by sin in this verse?
Wat hiermee bedoeld?
The word in the Greek language means literally to miss the mark.
In het Grieks heeft dit woord letterlijk de betekenis je doel missen.
It's the picture of a man with a bow and arrow.
Het is het beeld van iemand met pijl en boog.
He puts the arrow in the bow.
Hij legt de pijl aan.
Pulls back the string.
En hij trekt het terug.
He aims at the bullseye of the target.
En hij mikt op de roos.
And he releases the arrow.
En laat de pijl los.
It hurtles through the air to the target.
Het schiet door de lucht richting het doel.
You know what a target looks like.
En u weet hoe zo'n doel eruit ziet.
A group of concentric circles.
Een groepje met omliggende cirkels.
You're trying to hit the little guy in the middle.
Maar je probeert de middelste cirkel te raken.
If the arrow falls below the target.
Als de pijl het doel niet bereikt en het komt onder terecht.
Or it only barely catches a border of the target.
Of het raakt misschien alleen de rand van het doel.
That is called missing the mark.
Dan zeggen
which is
wij,
that little circle in the middle.
Dan zeggen we, je pijl heeft het doel, dat hart, gemist.
And so, when the Bible uses the word sin.
Dus als de Bijbel het woord zonde gebruikt.
In these two verses.
In deze twee teksten.
It's talking about a standard. It's talking about a mark.
Dan spreekt het over een standaard. Het spreekt over een bepaald punt.
And the context makes it very clear that mark is God's word, God's law, God's standard.
En dat doel is heel duidelijk. Is Gods wet, Gods woord, Gods standaard.
And I am guilty of sin.
En ik maak mij schuldig aan zonde.
When what I do,
wanneer wat ik doe.
Or what I say,
of zeg.
Or don't do, or don't say,
of juist niet doe of niet zeg.
Falls short of what God says I should do, should say, or not do, or not say.
Als het tekort schiet aan wat God zegt dat ik wel of niet moet doen of zeggen.
Here's God's mark.
Dit is Gods
Here's
doel.
The target.
Dit is Gods
And I show my love for God by doing what he wants me to do.
En ik laat mijn liefde voor God zien door te doen wat hij vraagt.
When, for example, my reaction to certain situations.
Als mijn reactie bepaalde situaties.
Hits the mark.
Is, ik raak
eruit. I do exactly what God says.
God vraagt dit, ik doe het.
If I do something that is way off target.
Maar als ik iets doe wat ver buiten het doel
I've
valt.
I've missed the standard, the mark. That is God's mark.
Dan heb ik het doel van God gemist.
And the Bible calls that.
En de Bijbel
sin.
Benoemt dat met het woord zonde.
Now, what's important here is to notice in both of these verses.
Nou, wat belangrijk is dat in beide teksten.
I know this sounds so elementary and so self-evident.
En ik weet dat het klinkt misschien heel elementair en zo voor de hand liggend.
But quite honestly, it's usually overlooked.
Maar om eerlijk te zijn, meestal leest men hier over.
This whole business of going to somebody and confronting them.
Dat hele gedoe van een confrontatie met iemand aangaan.
About something they've done.
Over iets
that I don't like.
Wat ze gedaan hebben, wat ik
and
mij niet bevalt.
My judgment is sin against me and sin against God.
En naar mijn mening zonde is tegen mij en tegen God.
I need to be sure that in fact it is sin they've done.
Dan moet ik er zelf van overtuigd zijn dat ze inderdaad een zonde gepleegd hebben.
Remember, sin is missing God's mark.
De zonde wil zeggen dat je Gods doel mist.
Then, if someone sins against me like that,
als iemand zo tegen mij zondigt,
I find out, for example, that somebody behind my back is telling stories about me that are flat out wrong.
Bijvoorbeeld, ik ontdek dat iemand achter mijn rug om dingen over mij vertelt die gewoon Absoluut niet waar zijn.
They're lying.
Ze liegen.
They're gossiping.
Ze roddelen.
God says in his book, you don't gossip, you don't lie.
God zegt in zijn woord, roddelen is mag niet, liegen is niet goed.
And if somebody's doing that against me,
en als iemand dat tegen mij doet,
this passage says, I have an obligation.
Dan zegt deze tekst, ik heb een verplichting.
Not to go run and tell anybody who will listen to me to build a case for myself that this is what he's doing. What a jerk.
Niet zomaar tegen iedereen vertellen wat hij gaat doen. Maar moest kijken wat een ellendeling, wat hij me aangedaan heeft.
God says, you go to him.
Nee, zegt God, je gaat naar die persoon toe.
And you tell him what he's doing that's wrong.
En je vertelt hem wat hij doet wat niet goed is.
And it's wrong because you've got chapter and verse where God says, you don't. Do that.
En het is fout omdat je een hoofdstuk in een tekst hebt waar God zegt, dit doe je niet.
But first and foremost, you've got to be certain that what he's doing is in fact wrong by God's standard.
Maar het is eerst heel belangrijk dat je duidelijk hebt dat wat die persoon fout doet, fout is volgens Gods normen.
Yeah, granted, I may not like it.
Ja, misschien mag ik het niet.
But it may not be sin.
Maar misschien is het helemaal geen zonde.
It may not be the way I would do it.
Misschien is het niet mijn manier.
But that doesn't necessarily make it sin.
Maar daardoor is het niet automatisch zonde.
And so what we're doing here is noting the fact that when God says if your brother sins against you.
Dus wat we hier zien is als God zegt als uw broeder tegen u gezondigd heeft.
He's not talking for example. About personal preferences or different ways of doing things.
Dan praat hij bijvoorbeeld niet over persoonlijke voorkeuren of over verschillende manieren waarop je iets doen kan.
But in my experience over the years,
maar in mijn ervaring in de loop der jaren,
where I have had to referee conflicts between husbands and wives and parents and children and church members and all sorts of people.
Waar ik soms als arbiter moest optreden tussen mannen en hun vrouwen of ouders en kinderen of in een kerksituatie.
I have found that it is not unusual to see people all upset about something that is not sin.
Ontdek dat mensen soms helemaal ondersteboven zijn over iets wat geen zonde is.
It's just a different way of doing
het is
something.
Een andere manier waarop je iets doet.
But because I feel so strongly about
maar omdat ik daar zo sterk over
if you don't agree
ben,
with me,
als je niet meer mee eens
if
bent,
you have no problem with that, that I have a problem with,
ik heb er een probleem mee en jij niet,
then obviously you're sinning.
Maar dan ben je een zondaar.
And that just makes the attempt to try and get back together again virtually impossible.
En dan is het bijna onmogelijk om elkaar eigenlijk weer te ontmoeten.
Now let me give you a very simple couple simple practical suggestions or examples.
Een paar simpele illustraties ervan.
These have all been examples that I have had to deal with in the past that resulted in problems between people.
Dit zijn voorbeelden waar ik in het verleden mee te maken heb gehad, wat resulteerde in problemen tussen mensen.
You may not believe that.
Je gelooft het misschien
that
niet.
That is the truth.
Maar het is echt de waarheid.
I can name names, but I won't.
Ik kan naam en toenaam noemen, maar dat doe ik.
Let me ask a question.
Een vraag.
In your home.
Bij u thuis.
Doors are closed, windows are shut, shades are drawn. Nobody knows what's happening.
Deur is dicht, raam zit op slot, niemand ziet wat er gebeurt.
In that situation. Where do you squeeze the toothpaste tube?
Oké, we hebben een tube tandpasta. Op welke plek in de tube tandpasta zet u druk om de tandpasta eruit te halen?
The fact that I'm getting an interesting reaction tells me I haven't said something that is totally unknown to you.
Ja, gepast de reactie denk ik al dat het misschien niet helemaal onbekend klinkt.
Where do you squeeze it?
Waar zet je druk? Waar knijp je in?
There's a right place and a wrong place to squeeze it, right?
Er is een goede en een slechte plek, hè? Duidelijk, hè?
Some of you are saying yes, no question.
Sommigen van jullie zeggen ja, zeker weten.
But others of you are hesitating because you want to wait a minute to find out what I say is the right place and the wrong place.
Anderen aarzelen, want die willen heel graag weten wat ik denk dat goed of niet goed is.
I think in terms of my own home.
Ik denk aan mijn eigen thuissituatie.
My wife and I love each other very much.
Mijn vrouw en ik houden heel veel van elkaar.
And most times we don't have a problem about certain issues.
En meestal kunnen we prima met elkaar vinden en hebben geen problemen.
We have two sons.
We hebben twee zoons.
They don't live with us anymore. They're grown and have their own families and they're struggling with their own decisions when it comes to these sort of things.
En ze wonen niet meer bij ons. Ze hebben hun eigen gezinnen en ze hebben hun eigen worstelingen met dit soort grote
problemen. But when we were all together as a family,
maar toen we bij elkaar woonden,
this was an issue.
Was dit een issue?
One of the adults in our family who will remain nameless.
Een van de volwassenen, ik zal de naam niet noemen.
Said.
Zei.
And taught one of our boys this.
En leerde ook een van onze kinderen, van onze jongens dit.
And that sad little boy actually bought into this.
En heel verdrietig heeft hij dat ook helemaal aanvaard.
That the place to squeeze the toothpaste to.
Dat de plek waar je knijpt in de tandpasta.
Is at.
Is.
The bottom.
Aan de onderkant van de tube.
And probably half of you would agree with that.
En waarschijnlijk is de helft van jullie daarmee eens.
You don't know which one of the two of us that was, and I'm not going to tell you.
En wie van de twee dat was, vertel ik je niet.
Okay. It should be at the bottom.
En maar iemand zei onderin.
And one of our kids said, "Yep, that's right. That makes sense."
Kinderen zeiden ja, hoor, logisch.
Where is it at the bottom?
Je knijpt van onderen.
One year for Christmas, will you believe? You know, do you have stock? You get stockings at Christmas?
We do Christmas here.
Yeah. Well, anyway, one year for Christmas, I got a little gift.
Met kerst kreeg ik een heel klein cadeautje.
It was a little wooden clamp.
Het was een soort houten klemmetje.
It had a crank on it.
En er zat een draaimechanisme in.
And it fit perfectly on a toothpaste tube.
En het paste precies aan de onderkant van een tandpasta.
And the way it was designed, you turned the crank and it worked up the tube.
En dan draaide je aan die schroef en dan schoof dat omhoog.
And you did that till the tube was empty.
En dat deed je totdat de tube leeg was.
I got one of them for Christmas one year.
Ik heb een keer zo'n dingetje voor kerst gekregen.
It made excellent kindling. For our fire.
Was ideaal hout voor onze fireplace, onze open haard. Dank u wel.
Please give me a break.
Wat een onzinnig ding, zeg.
Then the other individual adult in our family.
De andere volwassene.
Who would some would question whether that person was an adult.
En anderen vroegen zich misschien af. Ja, gedraagt hij zich wel volwassen?
That person's conclusion was.
Zijn conclusie was.
You squeeze the toothpaste tube.
Je zet druk op de tube tandpasta.
Where you happen to grab it
on any given occasion. Op de plek waar je het op een bepaald moment vastgrijpt.
Now I must confess, that makes sense to me.
Logisch, hè? Ik vind
but
het
I'm
heel
not going to say who said what.
Maar wie dat zei is niet zo belangrijk.
But the point is.
Maar.
Where you squeeze a toothpaste tube. Is not sin.
Maar waar jij in een tube tandpasta
is
geen zonde issue.
A different way of doing
het
something.
Is gewoon een andere manier van iets doen.
But honest to Pete,
maar
I have been involved in situations where a couple has come and they're at war with each other. And after I asked all my questions, sorry.
Okay, ik heb wel eens te maken gehad met een echtpaar, leeft op voet van oorlog met elkaar en na al mijn vragen.
And made my probes.
En ik onderzoek gedaan heb.
It turned out.
Kwam ik op een punt
that way back it all kind of got started
helemaal in het begin
with something as silly and simple as where you squeeze the toothpaste.
Met zoiets simpels en onzinnigs als waar knijp je in het tube tandpasta.
Another one.
Nog één.
Honest to Pete,
echt,
I'm not
hoor.
Smart enough to make these up myself.
Ik verzin dit niet, het is echt feit.
I shared some of these things in another message in another place and afterwards an older gentleman came to me.
Ik heb het wel eens op een andere plek gedeeld. En toen kwam een oudere man naar mij toe.
I love this guy.
Prachtige man.
He came up to me, put his arm around me.
Hij deed zijn arm om me heen. Oudere man.
And he said to me, young man.
Hij zei, jong man.
Right away, he was my best friend.
En ik werd meteen een goede vriend, want hij noemde me jongeman.
Jongeman,
zei.
We used to have a problem like that in our home.
Wij hebben ook vroeger zo'n probleem.
But we don't have that problem anymore.
Maar dat probleem hebben we niet meer, hoor.
I said, that's great.
Ik zeg, dat is fantastisch.
What'd you do to solve the problem?
Ik zeg, wat deed hij, wat doet hij met het probleem?
He said, easy.
Makkelijk, zei.
We don't hang it on the wall anymore.
Hij zegt, als het gaat om wc-papier, dan hangen we het gewoon niet meer op de muur. We leggen het gewoon op de grond.
Now, you don't know what I'm talking about, do you?
Dan denk je van, nou, waar heb je nou over?
He's thinking, he's hanging a toothpaste tube on the wall.
Hij denkt, en dan tube tandpasta aan de muur.
No, nee, the second question is.
Want de tweede vraag is,
how do you hang the toilet paper?
Hoe hang je de rol wc-papier op?
Does it come over?
Gaat de papier,
the top?
Het papier bovenlangs? Of gaat het papier onderlangs?
What's correct?
Wat is de correcte
wijze? Honest to Pete, this causes problems.
Echt hoor.
We have a columnist in America. Well, she's dead now, but she had one of these advice columns.
We hadden een vrouw in Amerika, een columniste. Ze is nu gestorven, maar ze had zo'n eigen advieskolom in een krant.
People would write her questions and she'd answer them.
Mensen stelden haar vragen en zij had altijd de goede antwoord.
Honest to Pete, for almost 2 months, the main question that just kept being repeated over and over again.
De vraag waar men 2 maanden lang steeds over in discussie was.
What's the correct way to hang the toilet paper?
Wat is de juiste wijze waarop je
over the top, underneath.
Bovenlangs, onderlangs.
You know what she finally did?
Weet je wat ze uiteindelijk
wrote gedaan heeft? Buckingham Palace. Thank
ze
you very much.
Buckingham Palace aan.
Find out how the Queen did it.
En vroeg koningin, hoe doet u het?
Give me a break.
Zeg, houd toch weer op, zeg.
How you hang the toilet paper is not a matter of sin.
Hoe je die rol wc-papier ophangt is geen zonde.
Now I'll be the first to admit there's only one way to do it.
Er is natuurlijk maar één manier om te doen, hè?
But I'm not going to tell you what that way is.
Maar wat dat is vertel ik je niet.
But I will say this.
Maar ik zal dit wel zeggen.
Invite me to your house.
Als u mij uitnodigt.
And it's necessary for me to use the facilities.
En ik moet naar het toilet.
First thing I notice when I go into the bathroom.
Het eerste wat ik zie als ik naar binnen ga. Is,
has the toilet paper been hung correctly in this house or not?
Of niet goed.
And if it's incorrect,
en als het niet correct is,
I will at least for one time hang it correctly in that house.
Goed hangen in dat huis.
That's just the way. But that's not sin.
Maar dat is geen zonde.
And yet marriages, I think of a young couple came to me, they were missionaries.
En toch zijn huwelijken, ik denk aan een jong stel, ze waren zendelingen.
They were married for less than a year.
En ze waren minder dan een jaar getrouwd.
And I knew them for a long time.
En ik kende ze al jarenlang.
And they loved each other.
En ze hielden van elkaar.
Couldn't wait to get married.
En ze konden niet wachten tot
less
ze konden
than a
trouwen.
Year later they come to me and says we got a major problem.
En minder dan een jaar later
I said, what's the problem in less than a year?
Ik zeg hoe kan je nou in minder dan een jaar
She
een probleem
said it's how he eats his food.
Zij zegt het is hoe hij eet.
How does he eat his food?
Ik zeg, hoe eet hij dan?
Well, when he chews his food, he doesn't close his mouth.
Als hij koudt, dan eet hij met zijn mond open.
She says, it looks like a washing machine.
Ze zegt, het ziet eruit als een wasmachine.
Capable of a 100-pound load.
Waar 100 pond
agitating.
Dat maar draait.
And all that stuff is churning around inside.
En al die rommel die draait daar
van binnen.
She says,
it makes me sick.
Hij zegt, ik moet er van kok halen.
I said to her, only thing I could think to say.
Het enige wat ik kon zeggen was.
Didn't you notice this before you married him?
Wist je toch voordat je hem trouwde?
You know what she said?
Weet je wat ze zei?
I saw it. I knew it.
Dat had ik
But I figured
zien.
I'd be able to change him.
Maar ik dacht, ik kan hem wel veranderen.
I said, honey, that's where you made your mistake.
Schat, daar is de grote fout.
Hey. How you chew your food may be disgusting.
Hoe je eet is misschien niet fris.
But it's not sin.
Het is geen zonde.
It's a different way of doing something.
Het is een, you can say that, yeah. Het is een andere manier waarop je iets doet.
You're trying to keep up with me. The point I'm making is, the Bible says, is it sin that we're dealing with here?
Zegt, gaat het hier om zonde?
Not a different way of doing something.
Om een andere manier van iets te doen.
And if it is,
en als het zonde is,
real sin,
het is echt zonde,
then you have an obligation to go to that person.
Dan heb je een verplichting om naar die persoon te gaan.
And tell him between the two of you alone.
En hem onder vier ogen alleen te vertellen.
What he's doing that's so offensive to you.
Over wat hij doet wat jou zo tegen de borst stuit.
If your brother sins again, go talk to him alone. And if he listens to you, you have won your brother.
Ga naar hem toe, wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, heeft u hem gewonnen.
Just two other things real quickly and then we'll quit and pick this up tomorrow night.
Twee dingen kort tot slot en dan ronden we af.
You go to him.
Ga naar hem.
And you go alone.
En ga alleen.
Do you see that?
Ziet u dat daar staan?
The Greek has it in the, this word go to him is in a present tense. You know what that is.
Als er staat ga naar hem.
Continual action.
Staat dat in een tegenwoordige tijd wat duidt voortdurende handeling.
You don't just do it once.
Je gaat niet één keer.
You do it repeatedly.
Het is iets dat indien nodig herhaaldelijk gebeurt.
Go to him.
Maar je gaat naar hem toe.
You talk to him about the problem.
En je spreekt met hem over het probleem.
Between the two of you alone.
Maar je doet het onder vier ogen.
I have that highlighted in yellow and underlined in red and circled in red in my Bible.
In mijn Bijbel heb ik daar een dikke streep onder en een kringetje omheen gezet.
Jesus said alone.
Jezus zei alleen.
Just the two of you at this level.
Op dit moment, dit niveau, alleen jullie twee.
If you don't get anywhere after you've given it your best shot at that level, you're going to have to get some help.
En als uiteindelijk dat helemaal geen zoden aan de dijk zet, dan moet je wat hulp inroepen.
There you will have to bring it up to someone else.
Daar zal misschien iemand anders bij betrokken
worden. But if you read through Matthew and Luke,
maar als je door Matthäus en Lucas leest,
it's very obvious that you keep the circle of people who know about this as tight and as small as possible.
Dan is het duidelijk dat het kringetje van mensen die weten van deze situatie zo klein mogelijk moet blijven.
Go talk to him alone.
Praat alleen met hem.
Ladies,
dames.
I used to say just ladies, but now I say and men.
Maar ik zeg ook nu dames en
heren. When there's something like this that comes up in your home,
als er zoiets als dit in uw thuissituatie gebeurt,
you don't run back to mama.
Dan bel je niet moeders.
And tell mama.
En vertelt je moeder.
What he's doing.
Oh, wat hij allemaal doet, dat is verschrikkelijk.
Now mama can't stand him.
Nu kan moeders hem niet onder ogen komen.
You've got an ally with her.
Je hebt nu wel misschien een collega.
The whole thing gets really complicated.
Maar het wordt ongelooflijk ingewikkeld.
Because under normal circumstances, in a day or two or a week or two, this little issue is going to be set aside and you two will kiss and make up. The birds will sing, the sun will shine and all will be well.
Want waarschijnlijk in 2 weken wordt het probleem opgelost. Je geeft elkaar een kus, de vogels fluiten en alles weer is weer koekenij.
But you told mama.
Maar je hebt moeder
and mama
verteld.
Now is really upset with this piece of dirt that is abusing her sweet little daughter.
Is heel boos op die man wat hij allemaal
and,
haar dochter.
And now you've got an in-law problem.
En nu heb je een probleem met je schoonfamilie.
Jesus said, go to him alone.
Ga naar hem toe alleen.
And if you've told any body else.
En als jij iemand anders vertelt.
This isn't me. This is what Jesus said.
Dit is wat Jezus zegt.
If you've told one other person.
Als jij één iemand anders geïnformeerd hebt.
Other
dit
than
hebt,
God.
Behalve God.
You've sinned.
Heb je gezondigd.
Not because I said so.
Hier ik het zeg.
But because Jesus said.
Omdat Jezus
go
zei.
To him alone.
Je gaat naar hem alleen toe.
You want to talk to him about what he's doing that's wrong.
Je wil in gesprek met hem over wat hij
okay,
fout doet. Prima.
That may very well be necessary.
Dat is misschien noodzakelijk.
Assuming it's a sin that we're talking about.
En vanuitgaan dat het een zonde is.
But before you open your mouth.
Maar voordat je je mond opent.
If you want, according to Psalm 66:18, for God to be involved in this process and help you get this thing solved happily.
Als je Gods hulp wil inroepen volgens Psalm 66:18.
Got to admit any personal wrongdoing.
Dan moet je ook gaan eerst erkennen iets wat bij jou niet goed zit.
Because the psalmist in 66:18 of Psalm says.
Want in Psalm 66 vers 18 zegt de psalmist.
If I regard sin in my life.
Als er in mijn leven onrecht.
And I've sinned if I've gone and told any other person other than the individual involved.
En als ik andere mensen verteld heb, maar niet deze persoon, heb ik gezondigd.
If I feel that's no big deal, it's just something that we can just forget.
En als ik denk, maakt niks uit. Vergeten die hand.
God says if you regard sin like that.
God zegt nou als zo'n zonde in jouw hart toegestaan wordt.
I said go to no one but the person.
Ik zei ga naar niemand anders
you've
dan die persoon.
You've gone to some other people.
Jij bent naar anderen gegaan.
And you're now justifying that.
En je rechtvaardigt
defending
dat.
Defending that.
Je verdedigt het.
Excusing that.
En je hebt excuses.
You have no idea what problems this could be causing.
Maar dat kan allerlei problemen veroorzaken.
Your first move.
Dan is het eerste wat
je
doet. Is to
go to that person you've sinned against by telling somebody else what they did.
Is naar die persoon te gaan.
And you're to say to them first.
En eerst tegen hen te zeggen.
Hey, this is what I did.
Dit is wat ik gedaan heb.
And I know God says I shouldn't have done that.
En ik weet dat God zegt dat ik dat niet had moeten doen.
Now, I've got a problem with something here that you've been doing.
Nou, ik heb een probleem met iets wat jij gedaan hebt.
And God helping me, I'm going to talk about this. In love to you.
En als God me helpt, wil ik er in liefde met jou over in gesprek gaan.
But this is not the time or the place for that.
Maar dat is nu even niet het moment.
I gotta clean up my own backyard first.
Ik moet eerst mijn eigen straatje schoonmaken.
This is what I've done.
Dit is wat ik misdaan.
And I'm asking you to please forgive me.
En ik vraag jou, wil je mij daarvoor vergeven?
So that we can go on from here.
Zodat we vanaf dit startpunt verder kunnen.
I don't want this to be the cause for the rupture in our relationship.
Want ik wil niet dat doordat ik dit gedaan heb, dat daar dat de scheur.
And I have no idea how many people now know about this situation.
En ik weet niet hoeveel mensen nu al weten van deze.
Have you ever played the game Whisper Down the Lane?
Kent u dat spelletje waarin je in je oor fluistert en dat wordt doorgefluisterd?
It's a cool game.
Het is een heel leuk spelletje.
You get a half a dozen people, line them up.
Je zet zes mensen op een rijtje.
And you have the first person tell the first person a simple little story.
En je vertelt een klein verhaaltje aan nummer 1.
2-3 sentences, no more.
2-3 zinnetjes.
Then that person secretly, quietly tells the person next to him.
Die persoon fluistert het de volgende persoon in.
What he heard.
Wat hij gehoord heeft.
Who tells the person next to him what he heard.
De volgende.
And then tells the person all the way down the line to the end.
Het einde van de rij.
What's so fun about the game?
En wat het leuke aan het spelletje is.
The guy who started the whole story.
Dat de man die,
tells what he told.
De man die dan aan het begin het verhaaltje vertelde, vertelt het verhaal.
And then the person all the way at the end of the line.
En dan gaat de laatste in de rij.
Then he tells what he heard.
Vertelt wat hij gehoord
and
had.
Is incredibly amazing how a story of 3 sentences.
Dat is verbazingwekkend hoe een verhaal van 3 zinnen
can be so horribly twisted.
Zo verschrikkelijk verdraaid kan raken.
Just passing through 6 mouths.
Omdat het alleen maar door 6 monden heen gaat.
You tell one person.
Als jij één iemand iets
what
vertelt.
He or she did.
Wat hij of zij gedaan heeft.
You usually tell them, don't tell anybody.
En deze zeg je, niet doftellen hoor.
Oh, I promise you, I won't tell
you. Beloof
het. The person who's hearing this says, this is too good to miss, so I'll tell you anything you want. I won't tell anybody.
En die persoon zegt, nou, dit is geweldig, ik vind het boeiend om te horen.
So you spill the whole story to them.
Dus je hebt alles verteld aan die persoon.
You know what they're going to do?
Weet je wat ze gaan doen?
They can't wait to go tell somebody.
Ze willen dat verhaal graag aan iemand anders doen.
And they're going to say, I got a story, but you got to promise me, you won't tell anybody.
Maar niet doftellen.
Oh, I promise you, I won't tell anybody. Because they know something good's coming.
Want ze weten, er komt iets goeds.
And so you tell them.
En dus je vertelt
and then that person tells somebody.
En dan gaat naar de volgende.
You know what's going to happen?
En weet je wat
eventually
er
it's going to get back to that other person that you had the problem with.
Uiteindelijk komt het toch weer terug bij de persoon waar jij het probleem
but
mee hebt.
But what they're going to hear is nothing like what really happened.
Maar wat zij horen is compleet anders dan wat er gebeurd is.
But they know enough about what took place that they know you had to be the source of that story.
Maar ze weten genoeg om te kunnen zeggen, dat komt bij jou.
But what they hear being told is nothing like what really happened.
Maar de versie nu is totaal niet meer van wat het oorspronkelijk is.
And now they conclude, if that's what you're telling other people about what we had a problem about.
En ze zeggen, nou, als jij dat doorvertelt aan andere mensen over ons probleem.
Who needs you as a friend?
Wie heb jou nodig als
vriend? I only parts of you.
Niks met je te maken.
And now trying to get the two back together becomes virtually impossible.
En nu is het vrijwel onmogelijk om de twee weer bij elkaar te brengen.
That's why Jesus says you got a problem with somebody. Go talk to them alone about it.
Daarom zei Jezus, als je een probleem met iemand hebt,
don't you go telling anybody else about it.
Geniet anderen vertellen.
And if you do,
en als je dat doet,
before we go another step further,
voordat we ook maar één stap verder gaan,
you go to that person,
ga je naar die persoon
and you
toe.
Say, I was wrong.
En zegt,
I told this.
Ik heb het doel
verteld. This is what I said.
Dit is wat ik gezegd heb.
I sinned against you and God doing that.
Ik heb tegen u en tegen God
will
gezondigd.
You wil please forgive me.
Jij mij alsjeblieft vergeven.
He said, I couldn't do that.
Ja, dat kan ik niet doen.
Why God?
Waarom niet?
Jesus said, I'll give you the desire and the ability to do what I tell you to do.
Jezus zegt, ik geef je de kracht en het verlangen om het te doen.
And I've done my best to show you how wise the counsel is to do what God says.
En ik heb mijn best gedaan om je te laten zien hoe wijs het is om Gods weg te volgen.
The question I leave you with tonight
de vraag waar ik je vanavond bij acht mee achterlaat is,
are you willing to do that?
Ben je bereid om dat te doen?
Just do it.
Om het gewoon te doen.
Oh, I couldn't do that.
Oh, dat kan ik niet doen.
Of course you can do it.
Natuurlijk kan je.
I leave you with one verse.
Ik laat je met één tekst achter.
In the book of John, Jesus performed a miracle. If you remember, he turned water into wine.
Nou, veranderde Jezus het water in wijn.
His mother, in chapter 2 of John, wanted Jesus to perform some spectacular miracle in front of all her friends.
En zijn moeder wilde dat Jezus een spectaculair wonder zou doen voor al haar vrienden.
That would prove conclusively that Jesus was who he claimed to be, the Son of God.
Dat ontegenzeggelijk duidelijk maakte dat Jezus was wie hij zei, de Zoon van God.
And Mary wanted this.
En Maria wilde dat.
Because Mary, her whole life, lived under a cloud.
Want haar hele leven leefde Maria onder een wolk.
You find it all the way through the Gospels.
De hele door alle evangelieën heen vind je.
Even the religious leaders got in on it.
Zelfs de godsdienstige leiders raakten betrokken.
Where is your father?
En dan zei ze tegen Jezus, waar is je vader?
The rumors about the legitimacy of Jesus' birth were rampant back then as they are today.
En alle geruchten over of Jezus nu wel of niet een bastaardkind was, speelden toen al en ook nu.
I debated a theological professor one time who was trying to tell me that Jesus was the result of an illegitimate liaison between Mary and a soldier on leave from a fort about 5 kilometers away from Nazareth.
Ik heb eens een debat gehad met een professor die beweerde dat Jezus voortkwam uit een relatie die Maria had gehad met een Romeinse soldaat. Die 5 kilometer afstand van
and
woonde.
Mary lived under that.
En al die geruchten.
And now Jesus has a chance to prove them all wrong.
Waren realiteit voor Maria. En nu heeft Jezus de kans om iedereen de mond te snoeren.
Do something.
Jezus, doe iets.
Here's your chance.
Dit is je kans.
Jesus said to her in verse 4.
Jezus zegt
lady,
in vers 4.
Mama, special woman, special lady.
Moeder, speciale vrouw.
It's not time yet.
Mijn tijd is nog niet.
It's coming.
Het komt.
Your day will come.
Jouw dag
yet.
Zal komen, maar nu
now,
nog niet.
She's just been disappointed.
Ze is net teleurgesteld.
She's just been told that what she really wants isn't going to happen
ze heeft
now.
Net gehoord wat ze echt wil gaat nu niet gebeuren.
She's going to have to wait over 3 years
ze
for
zal
it
nog 3 jaar moeten wachten.
But having said that, instead of being bitter,
maar in plaats van dat ze bitter
instead
is,
of getting all bent out of shape about it,
en dat ze er ondersteboven
his mother, verse 5, says to the servant,
zegt zijn moeder tegen de dienaar,
I
vers 5.
This.
Prachtig.
Would to God it could be said of me.
Zou het van mij gezegd kunnen
she
worden?
She said,
zij zegt,
whatever he says to you,
wat hij ook tegen u zal zeggen,
just do it.
Doe het gewoon.
That's my message to you
tonight. Dat is mijn boodschap aan u vanavond.
You say it can't be done.
U zegt dat kan niet gedaan.
Of course it can be done.
Natuurlijk kan het gedaan worden.
God says, I'll give you the ability and the desire, and I'll tell you what to do. Now just do it.
God zegt, ik vertel wat je doen moet. Ik geef je verlangen. Ik geef je kracht. Doe het.
And then if you need a little motivation, Jesus also said.
En Jezus, als je wat motivatie nodig hebt.
Do you love me?
Hou je van mij?
I dare say every one of you. Yeah, of course I do.
Dan zeggen we allemaal natuurlijk hou ik van
Jezus. Jesus said, if you love me.
Dan zegt Jezus, als je van me houdt.
You'll obey me.
Zal je me gehoorzamen.
You'll just do it.
Doe het.
Let's pray.
Zullen we bidden.